Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit morgenuur, in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid, en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede, en van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten wij samen gaan zingen uit Psalm 27 en daarvan het zevende vers. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw, wat er verder volgt. 27, het zevende vers. Luisteren wij met eerbied en diep ontzag naar de heilige wet van God. Daarna zingen wij het twaalfde vers uit Psalm 22. Gij die God vreest, gij allen prijs de Heere, dat Jacob zaad zijn grote naam vereer, ontzie hem toch. O Israël, en leer vertrouwend wachten. Wie mij veracht, God wou mij niet verachten, nog oog, nog nog oor, nog oog van mijn verdrukking wenden, maar heeft verhoord wanneer ik uit de ellende riep naar omhoog. En dat zien wij gebeuren in Johannes 9. Dat is ook de schriftlezing voor vanmorgen. Johannes 9, we lezen twee gedeelten. Allereerst de versen 1 tot en met 11. En daarna slaan we een stukje over en gaan wij verder lezen in vers 24 tot en met vers 38. De schriftlezing Johannes 9, de versen 1 tot en met 11. En daarna de versen 24 tot en met 38.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. En gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Lezen nu Johannes 9, we beginnen bij vers 1. En voorbijgaande zag hij een mens blind van de geboorte af. En zijn discipelen vraagden hem, zeggen de rabbi, wie heeft er gezondigd, deze of zijn ouders, dat hij blind geboren zou worden? Jezus antwoordde, nog deze heeft gezondigd, nog zijn ouders, maar dit is geschied opdat de werken Gods in hem zouden geopenbaard worden. Ik moet werken de werken desgene die mij gezonden heeft, zolang het dag is. De nacht komt wanneer niemand werken kan. Zolang ik in de wereld ben, zo ben ik het licht der wereld. Dit gezegd hebbende spoog hij op de aarde en maakte slijk uit dat speeksel en streek dat slijk op de ogen des blinden. En hij zeide tot hem, ga heen, was u in het badwater Siloam, hetwelk overgezet wordt uitgezonden. Hij dan ging heen en wies zich en kwam ziende. De geburen dan, en die hem tevoren gezien hadden dat hij blind was, zeiden, is deze niet die zat en bedelde? Anderen zeiden, hij is het, en anderen zeiden, hij is hem gelijk. Hij zeide, ik ben het. En zij dan zeiden tot hem, hoe zijn u de ogen geopend? Hij antwoordde en zeide, de mens, genaamd Jezus, maakte slijk en bestreek mijn ogen en zeide tot mij, ga heen naar het badwater Siloam en was u. En ik ging heen en wies mij en ik werd ziende. En dan vervolgen wij bij vers 24. Zij dan riepen voor de tweede maal de mens die blind geweest was en zeiden tot hem, geef God de eer, wij weten dat deze mens een zondaar is. Hij dan antwoordde en zeide, of hij een zondaar is, weet ik niet. Eén ding weet ik, dat ik blind was en nu zie. Zij zeiden wederom tot hem, wat heeft hij u gedaan? Hoe heeft hij uw ogen geopend? Hij antwoordde hun, ik heb het u toch alreede gezegd en gij hebt het niet gehoord. Wat wilt gij het wederom horen? Wilt gij lieden ook zijn discipelen worden? Zij gaven hem dan scheldwoorden en zeiden, gij zijt zijn discipel, maar wij zijn discipelen van Mozes. Wij weten dat God tot Mozes gesproken heeft, maar deze weten wij niet van waar hij is. De mens antwoordde en zeide tot hem, hierin is immers wat wonders, dat gij niet weet van waar hij is en nochtans heeft hij mijn ogen geopend. En wij weten dat God de zondaars niet hoort, maar zo iemand God vruchtig is en zijn wil doet, die hoort hij. Van alle eeuw is het niet gehoord dat iemand eens blinds geborene ogen geopend heeft. Indien deze van God niet waren, hij zou niets kunnen doen. Zij antwoordden en zeiden tot hem, gij zijt geheel in zonde geboren en leert gij ons. En zij wierpen hem uit. Jezus hoorde dat zij hem uitgeworpen hadden en hem vindende zeide hij tot hem, gelooft gij in de Zonen Gods? Hij antwoordde en zeide, wie is hij, Heere, opdat ik in hem mogen geloven? En Jezus zeide tot hem, en gij hebt hem gezien, en die met u spreekt, dezelfde is het. En hij zeide, ik geloof, Heere, en hij aanbad hem. En Jezus zeide, ik ben tot een oordeel in deze wereld gekomen, opdat degenen die niet zien, zien mogen en die zien, blind worden. En dit hoorden enigen uit de fariseeën die bij hem waren en zeiden tot hem, zijn wij dan ook blind? Jezus zeide tot hen, indien gij blind waart, zo zoudt gij geen zonde hebben. Maar nu zegt gij, wij zien, zo blijft dan in uw zonde. Tot zover de schriftlezing.
Het woord van God wat deze morgen tot ons komt, kunt u vinden in Johannes 9, de versen 35 tot en met 38. Johannes 9, de versen 35 tot en met 38 vormt de tekst voor de prediking. En dan lezen wij het woord van God als volgt. Jezus hoorde dat zij hem uitgeworpen hadden en hem vindende, zeide hij tot hem, gelooft gij in de Zonen Gods? Hij antwoordde, zeide, wie is hij, Heere, opdat ik in hem mogen geloven? En Jezus zeide tot hem, en gij hebt hem gezien, en die met u spreekt, dezelfde is het. En hij zeide, ik geloof, Heere, en hij aanbad hem. Tot zover. Vragen wij de zegen van de Heer over de bediening van zijn woord. En we willen een dankzegging doen voor en met Robin van Leeuwen, die afgelopen week vanwege een klaplong in het ziekenhuis moest worden opgenomen, maar hij mag gelukkig weer thuis zijn. Laten wij de Heer zoeken in het gebed. Heer, het is zo waar wat wij samen gelezen hebben. En het zijn toch uw eigen woorden, o Heer Jezus. Ik ben het licht der wereld. En dat licht der wereld, dat laat u schijnen in donkere harten, in mensen die van nature blind zijn, geestelijk blind. En Heere, wat is het een wonder dat u uzelven openbaart aan zondaren die in de duisternis gekomen zijn vanwege hun zonden en ellenden. Ja, dat u door middel van de prediking van uw woord van uzelf laat horen. En dat u te midden van de prediking van het evangelie uzelf openbaart in algemene zin. Maar Heer, het komt er zo op aan dat wij een persoonlijke openbaring krijgen van u. En u weet, Heere, wie daar nu naar uitziet. U kent ze in ons midden die daarnaar verlangen. Zoals het ook gebeurde met de blindgeborene. Hij wist wel wat er gebeurd was met hem. Maar de persoon die hem genezen had, die lag nog zo in de nevelen gehuld en hij miste de vrijmoedigheid om te kunnen zeggen, hij heeft tot mij gesproken, hij heeft zich aan mij geopenbaard. En Heere, zo kan het zijn in het leven van een mensenkind, dat er een honger en een dorst gekomen is naar die persoon van wie ze gehoord hebben in het woord en door de prediking van het woord, maar dat die persoonlijke ontmoeting nog zo gemist wordt, althans dat het lijkt alsof dat nog niet heeft plaatsgevonden, omdat datgene wat er in het leven gebeurd is nog zo in de nevelen gehuld ligt. En wat is het dan een wonder dat u die nevels doet opklaren, o Heere Jezus. En daarom komt u vanmorgen weer met de prediking van uw woord. En u wilt ook dat woord gebruiken om vanmorgen uzelf heel persoonlijk aan een zondaar of een zondares te openbaren. En dan mogen wij toch om vragen, Heere. Mag datgene wat wij vanmorgen gaan overdenken uit Johannes 9, mag dat nou ook vanmorgen eens daadwerkelijk plaatsvinden hier in de kerk in Rotterdam-Kralingen? Of als we thuis mee zitten te luisteren. Ik ben het die met u spreekt. Ziet, hier ben ik. Ziet, hier ben ik. Ik kom tot u. Ik ben nu gekomen om ook tot u te zeggen dat er voor u genade in mij te vinden is. Wat zou dat een wonder zijn, Heren? Dat zou vanmorgen een onvergetelijke kerkdienst worden. Als u zo heel persoonlijk gaat spreken tot een zondaar, een zondares, hoe klein of groot wij ook zijn, en die met u spreekt, dezelfde is het. Dat wordt een wonder voor die mensen die de vraag van die blindgeborene zou kunnen begrijpen. Wie is hij, Heere, opdat ik in hem zou mogen geloven? En Heere, dat is nou de taal van een heilbegerige zondaar die buiten Jezus niet meer kan. En u weet hoe dat ligt in het midden van de gemeente. U weet ook, Heere, als we er nog helemaal geen belang bij hebben. En als wij die worstelingen van de blindgeborene helemaal niet kennen. En we leven maar van zondag tot zondag, van dag tot dag, met een onbekeerd hart, onverzoend. O Heere, zou u dan het hart willen vernieuwen en het anders willen maken, zodat we ook leren verstaan, één ding weet ik, dat ik blind was en nu zie. Wilt u die wonderen ook werken? En Heere, gedenk daarbij ook uw volk en kinderen, die geopende ogen hebben gekregen voor de Christus, die hem hebben mogen leren kennen als hun zaligmaker, als hun middelaar en verlosser. En wat is het nodig om steeds weer van hem te mogen leren en op hem te mogen zien. En zo bidden wij om uw zegen voor de bediening van het evangelie en voor de prediking van uw woord. Wilt u in ons midden komen als één die dient? Wilt u daarbij alles wat ons kan hinderen wegnemen op en onder de kansel? Wilt u de duivel het zwijgen opleggen die met zijn aanvechtingen komt en weet onze zwakke plekken? Heere, houdt hem op een afstand en wilt u in ons midden zijn en dat het ook merkbaar mag zijn, zoals u dat menigmaal hebt laten merken onder de prediking van uw woord hier in dit kerkgebouw. Heere, wij belijden onze zonde die we in de achterliggende week weer gedaan hebben. Wij werden vanmorgen weer geplaatst voor de spiegel van uw wet en niemand van ons gaat vrij uit. O, dat het in ons hart mag leven, vergeef mij al mijn zonden die uw hoogheid schonden. Ik ben verzwakt, o Heere. O Heere, vergeef onze zonden toch door dat dierbare bloed van uw lieve Zoon. Heere, we mogen elkaar opdragen met zorgen en noden die er zo in ons leven kunnen zijn. U kent degene die korter of langer geleden bij het open graf hebben gestaan van een geliefde. U kent rouw en verdriet en gemis. En ook datgene wat daarna volgt, om dat alles een plaats te geven. Heere, wilt u daarbij kracht geven en sterkte en vertroosting vanuit uw woord. U weet ook wie er ziek zijn, wie er langdurig ziek zijn, die elke dag hun medicijnen moeten nemen, soms therapieën moeten volgen. Zonder u kunnen we niets en wilt u al die middelen die u nog geeft zegenen. Heren, wil u ook hartelijk danken voor en met Robin. Hij kreeg last van zijn longen en het bleek dat hij een klaplong had. En gelukkig waren er middelen in het ziekenhuis die u hebt willen zegenen, zodat hij na enkele dagen weer thuis mocht komen. Maar Heer, u weet dat er een periode van rust moet komen, moet zijn. Wilt u met hem zijn in deze weg? En dat hij in deze weg ook steeds de toevlucht tot u mag leren nemen. En zou u zo met hem willen gaan, dat het niet meer terug hoeft te komen, maar dat het ook verder genezen mag. En we willen u hartelijk danken met en voor hem voor datgene wat u tot hiertoe aan hem gegeven hebt. En zo zijn er ook andere redenen om u te danken. Want Heere, u overlaat ons dag aan dag met uw gunst bewijzen. Wie zou die hoogste majesteit dan niet met eerbied moeten prijzen? En waar wij niet weten hoe wij u op de juiste wijze en de rechte wijze moeten danken, zoals u dat waard bent, o grote danker in de hemel. Heere Jezus Christus, zou u ons het ware danken willen leren, u die het gezegd hebt tot uw Vader. Vader, ik dank u. O Heere, leer het ons, opdat we waarachtig dankbaar mogen zijn, met een ootmoedig hart, voor de zegeningen die we krijgen, niet verdiend en toch ontvangen. Zo zijn onze ogen op u, zegen uw woord, uit genade om Christus wil. Amen. De dienst der offeranden vindt plaats. Er zijn 3 collecten, de eerste voor de eredienst, de tweede voor de diaconie en de derde voor de algemene kosten van de kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Ter voorbereiding op de prediking gaan wij 3 versen zingen uit Psalm 146, namelijk de versen 3, 4 en 6. 146, vers 3, 4 en 6. Na het amen van de prediking gaan wij zingen Psalm 45, het eerste vers. Mijn hart vervuld met heilsbespiegelingen zal het schoonste lied van ene koning zingen, terwijl de geest mijn gladde tongen drijft. En wat er verder volgt, 45, het eerste vers na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, wat heeft God de Vader het toch een zeer unieke middelaar en verlosser gegeven tot zaligheid van een zondaar. Hij is waarachtig en rechtvaardig mens en tegelijkertijd ook waarachtig God. Hij is met recht, zoals Paulus zegt, de middelaar Gods en der mensen. En wordt dat niet een zeer rijk en welkom evangelie voor een mensenkind die zichzelf niet meer verlossen kan? Voor een mensenkind die het niet meer weet, die met zijn schuld geen raad weet en met zijn zonde geen raad weet, die geen antwoord meer kunnen geven op die zielenvraag: wie zal er nou lossing van uw ziel geven? Als de Heere komt met de eis dat je betalen moet voor je schuld, wat een wonder als je erachter komt, ik kan het niet meer. Maar wordt het wonder niet veel groter als je mag gaan geloven, ik hoef het ook niet meer. Omdat Hij gezorgd heeft voor zo'n volkomen zaligmaker die alles gedaan heeft om een uitgewerkte zondaar zalig te maken, die werkelijk een voldoening gegeven heeft, die bestaat tot in der eeuwigheid. En het is al zo'n zegen als deze middelaar en verlosser gepredikt wordt, aan dat je van hem horen mag. Maar weet u wat nog veel rijker is? Als hij je persoonlijk opzoekt en hij zich persoonlijk aan je openbaart en persoonlijk tot je ziel gaat spreken, om zo de hem echt te leren kennen als die verlosser en middelaar, ja, als de borg voor uw persoonlijk hart, voor uw persoonlijke ziel. Om met Job te kunnen zeggen, nu weet ik het, mijn verlosser leeft. En wie hem zo liet kennen, zal straks in de eeuwigheid geen vreemde zaligmaker ontmoeten. En daar werkt de Heilige Geest nou op aan in het leven van mensen die wederom geboren worden. Dat er in dat leven plaats komt voor de Heere Jezus en dat er een opwas mag komen in de kennis en de genade van de Heere Jezus. Zeg gemeente, ben je daarvoor vanmorgen naar de kerk gekomen? Zeg het nou eens, om van Jezus te horen. Omdat je het zelf niet meer kan. En je gehoord hebt, alleen Hij kan het. Kun je die vraag van die blindgeborene begrijpen die we samen gelezen hebben? Toen de Heer Jezus hem opzocht en zei, gelooft gij in de Zoon van God? Wie is Hij, Heere? Opdat ik in Hem geloven zou. En toen heeft de Heer Jezus zich aan deze man geopenbaard. En daar willen wij in het bijzonder vanmorgen eens bij stilstaan. En het is mijn gebed geweest of de Heer ook daadwerkelijk onder de prediking nog een keer doet bij die en gene. Om zichzelf te openbaren als de Christus aan een heilbegerige zondaar. En dat willen we dan ook als thema boven de prediking schrijven. Christus openbaart zichzelf aan een heilbegerige zondaar. Christus openbaart zichzelf aan een heilbegerige zondaar. Drie gedachten. In de eerste plaats zien wij zijn opzoekende liefde. Want wij lezen in het 35e vers, Jezus hoorde dat ze hem uitgeworpen hadden en hem vindende. Nou jongens en meisjes, als je wat vindt, heb je eerst gezocht. Dus de Heer Jezus heeft die man opgezocht en hij vond hem. Vandaar onze eerste gedachte, zijn opzoekende liefde. En de tweede gedachte die we gaan overdenken is zijn ontdekkende vraag. Je zou het misschien ook vanmorgen nog kunnen zeggen een uitlokkende vraag. Want toen de Heer Jezus die blindgeborene gevonden had, die uit de synagoge geworpen was, vroeg hij inderdaad, gelooft gij in de Zoon van God? Dat was een ontdekkende vraag en daar moest een antwoord op komen. En die blindgeborene heeft het gezegd, wie is hij, Heere, opdat ik in hem mogen geloven? En dan onze laatste gedachte, het troostvolle antwoord. En Jezus zeide tot hem, en gij hebt hem gezien, al eerder dus. En die met u spreekt op dit moment, dezelfde is het. En wat was de vrucht? Ik geloof, Heere, en hij aanbad hem. Daar gaat het vanmorgen over. Christus openbaart zichzelf aan een heilbegerige zondaar. Wij letten op zijn opzoekende liefde, zijn ontdekkende vraag en zijn troostvol antwoord. Wij ontmoeten de Heer Jezus vanmorgen in de stad Jeruzalem. Waarom is hij daar? Wel, het is het Loofhuttenfeest. En daarom was de Heer Jezus dagelijks in de tempel te vinden, het huis van zijn vader, maar als dan de zon onder begon te gaan en alle mensen naar huis gingen, dan vertrok de Heer Jezus ook uit de tempel, maar hij ging niet naar huis, jongens en meisjes, maar hij ging naar de Olijfberg. Daar ging hij veel naartoe, juist in de nachten, om daar te bidden. En als dan de volgende morgen weer aangebroken was, ging hij weer opnieuw naar de tempel. Zo kunnen we het vinden aan het begin van hoofdstuk 8, dat aan ons teksthoofdstuk vooraf gaat. Maar Jezus ging naar de Olijfberg. En des morgens vroeg kwam hij wederom in de tempel en al het volk kwam tot hem en nedergezeten zijnde leerde hij hen. Zo ging het dus tijdens het Loofhuttenfeest. Overdag was hij in de tempel, 's nachts ging hij naar de Olijfberg en de volgende dag kwam hij weer terug naar de tempel. En als hij dan in de tempel is, dan gaat hij over zichzelf spreken. Dan gaat hij zichzelf op de voorgrond plaatsen. En hoe doet hij dat heel concreet in de context van onze tekst? Hij zegt, ik ben het licht der wereld. En wie mij volgt, die zal in de duisternis niet meer wandelen, maar het licht des levens hebben. Helaas begrepen vele Joden de inhoud van zijn boodschap niet. Ja, zij waren helaas wel in de duisternis. In de geestelijke duisternis, zij waren geestelijk blind en ze begrepen niets van de persoon en het werk van de Heer Jezus. Ze begrepen er niets van toen hij zei, ik ben het licht der wereld. Ze waren blind voor hun eigen verlorenheid en daarom waren ze ook blind voor de Messias. En ze dachten ondertussen dat het wel goed zat met henzelf, want ja, zij waren natuurlijk Abrahams zaad. En als je Abrahams zaad bent, dan ben je natuurlijk het volk van God en dan ligt het wel goed. Maar de Heere Jezus ontmaskerde dat bij hen. En heel scherp en heel ontdekkend zei hij tegen dat zaad van Abraham, jullie zijn van de duivel. De duivel is jullie vader. En dat viel verkeerd. Dat viel zo verkeerd bij die Joodse mannen, dat ze zich ergerden aan de Heer Jezus. En die ergernis ging zo ver, jongens en meisjes, dat die Joodse mensen stenen van de straat pakten om die op de Heer Jezus te werpen. En dan zie je welk een almachtige zoon van God hij is. Want al stonden ze daar met hun stenen en een hart vol ergernis. Ze konden niets beginnen. En dan lezen we aan het einde van hoofdstuk 8. Zij namen dan stenen op, dat zij ze op hem wierpen. Maar Jezus verborg zich en ging uit de tempel, gaande door het midden van hen, en ging alzo voorbij. Ontzaglijk, hij gaat ze voorbij. En waar gaat hij heen? Zullen we de Heer Jezus eens volgen vanmorgen? Hij loopt de tempel uit. Hij loopt door de straten van de stad Jeruzalem. En hij weet precies welke richting hij op moet lopen. Hij moet over die weg lopen op dit moment. Dat weet hij van zijn vader, waar een man aan de kant van de weg zit. Een bedelaar. Een mens die blind was van zijn geboorte af. Nee, die mens is niet zo geboren omdat zijn ouders of hij zelf bijzondere zonden hadden gedaan. Maar zo zegt de Heer Jezus Christus, deze man is blind geboren opdat Gods werken openbaar zouden komen. Deze handicap is niet tot de dood, zou je kunnen zeggen, maar tot de heerlijkheid van God. Want die man die daar zit te bedelen zal zalig worden. En daarom passeert de Heer Jezus hem. Daarom gaat de Heer Jezus naar die man toe. De Heer Jezus gaat bij deze man betonen dat hij werkelijk het licht der wereld is voor een volk dat in de duisternissen wandelt. En dat was zo met deze man, letterlijk en geestelijk. Dat blijkt uit het verloop van deze geschiedenis. Wat gaat de Heer Jezus dan doen? En hier zie je weer zoiets, hè. Het gaat er altijd zo wonderlijk aan toe in het zaligen van een zondaar. Het gaat soms juist tegen draad, lijkt het wel eens. Dan gaat de Heer Jezus op de grond spugen. En hij maakt met zijn vinger, met het speeksel en het zand wat al ligt, een beetje slijk. Nou jongens en meisjes, als je iets niet in je ogen moet krijgen, is het zand, toch? Maar de Heer Jezus doet het. Wat bij de mens onmogelijk is, is mogelijk bij God, hè? Altijd weer. En hij gaat juist dat kleine papje, dat slijk, op de ogen van die man strijken. En dan zegt hij, nou moet je naar het badwater van Siloam. En die man wist wel waar dat was. Dat hadden andere mensen hem verteld. Dat was binnen de stadsmuren van Jeruzalem. En daar moet hij dan zijn ogen vervolgens gaan wassen. En wat doet die man? Zegt hij, ja, maar dat kan toch niet? Nou heb ik zand in mijn ogen. Nou moet ik het nog gaan wassen en zal ik het dan... Ik hoor er niks van. Weet je wat ik heel eenvoudig lees? Hij gaat. Op dat machtswoord van de Heer Jezus gaat hij. Daar zie je dat hij in gehoorzaamheid doet wat Christus hem opdraagt, want de Heer Jezus maakt hem gewillig. En dan staat er in het 7e vers, hij ging dan heen en hij wies zich, hij waste zich en hij kwam terug, ziende. Wat een wonder, hè? Zo heeft die man het ook ervaren. We kunnen het uit verschillende uitdrukkingen in Johannes 9 wel opmaken. In vers 30 horen wij hem zeggen, hierin is iets wonders. En in vers 32 zegt hij, van alle eeuw is het niet gehoord dat iemand eens blind geboren ogen geopend heeft. Je hoort de verwondering. Nee, begrijpen kan die het niet. En de persoon die hem deze grote weldaad geschonken heeft, daar begrijpt u ook niet zoveel van. Weet je wat hij wel kan zeggen? Eén ding weet ik, dat ik blind was, niet meer dus, en nu zie. Het is zo anders geworden in zijn leven. Heel zijn leven moest hij tastend door het leven. Altijd was het donker, niets kon hij zien. En toen was daar Christus, die op zo'n wonderlijke wijze hem genezing gaf. Zijn ogen werden geopend en hij zag het licht. Alles werd zo nieuw voor deze man. Maar tegelijkertijd kwam hij met al dat nieuwe wat er gekomen was, toch in de strijd. En met wie had hij bijzonder strijd? ja, met de godsdienstige mensen uit zijn dagen, die van dit wonder niets begrepen, die zich opnieuw ergerden omdat dit wonder op de Sabbat heeft plaatsgevonden. Maar juist in die strijd waar deze genezen man in betrokken raakte, kwam juist de liefde openbaar tot die persoon die hem genezen had. Juist in die strijd, waarin hij niet kon ontkennen dat er wat gebeurd was, al lag het allemaal overopen, kon hij het niet begrijpen, kwam wel openbaar dat hij tot die persoon die hem genezen had een liefdesbetrekking had gekregen. Al begreep hij nog niet zo goed wie die weldoener nou precies was, dat komt wel, maar op dit moment nog niet. Hij had hem hoog staan en hij had een liefde voor die man gekregen, voor die persoon. Hij zag hem als een profeet van God gezonden. Hoe had deze man anders dit grote wonder in zijn leven kunnen doen? Maar toen die godsdienstige Joden hem dat hoorden zeggen, toen werden ze boos. En toen hebben ze deze man uitgeworpen. Dat betekent, jongens en meisjes, hij werd uit de synagoge geworpen. Die uitdrukking kom je wel meer tegen in het Nieuwe Testament. Maar weet je wat dat in die tijd betekende? Dat was de hoogste trap van censuur. De oversten van de synagogen hebben op grond van de wet hebben gezegd, u hoeft hier nooit meer te komen. Je hebt godslasterlijke woorden gedaan. Je hebt de wet zo gruwelijk overtreden. Weg uit Gods huis. Weg uit de gemeente hier. Buiten de gemeenschap met het volk en daarmee buiten de gemeenschap met God. U hebt nergens recht meer op. U hoeft niets meer te zeggen hier. U hoeft hier niet meer te komen. En met dat ze hem zo uit de synagoge werpen, stelden ze hem onder de ban. Ze stelden hem onder de vloek. Want deze mens was in zijn zonde geboren. Kunt u zich voorstellen wat dat voor die man geweest is? Heb je net zo'n groot wonder ervaren? Dan zou je toch het liefst in Gods huis willen zijn. En dan word je er buiten gezet. Alsof je een verworpene bent. Alsof je onder de vloek staat. Weet je wat er met deze man gebeurt? Met het wonder dat hij weer ziende geworden is. Met die grote weldaad die de Heer Jezus aan hem bewezen heeft. Eindigt hij in de eenzaamheid als een uitgeworpene. Uitgeworpen, nota bene, door de mannen van de wet. Die hem beschuldigde, vers 34, gij zijt geheel in uw zonde geboren. Zijn er misschien in ons midden die dit een beetje kunnen begrijpen, hoe dat bij deze man ervaren werd? Want kijk, wij worden ook geboren in een duisternis. Wij worden ook geboren in een blindheid. Dat noemen wij een geestelijke blindheid. Zo spreekt de Bijbel er toch over? En weet je wat nou zo'n wonder is? Als de Heere dan, om een uitdrukking van vroeger te gebruiken, de geestelijke, de blinde zielsogen van je gaat openen. Dat betekent zoveel als de Heere gaat je hart openen. De Heere gaat je bekeren. En dan ga je dingen zien die je daarvoor nooit hebt gezien. Je gaat dingen ervaren die je daarvoor nooit ervaren hebt. Je gaat geloven dat het waar is dat je gezondigd hebt. Je gaat geloven dat je tegen God gezondigd hebt. En dat gaat pijn doen, want op het moment dat je hart wordt geopend, als je blinde zielsogen geopend wordt, stort de Heer wel zijn liefde uit in je hart. Daarom doen die zonden juist zo'n pijn. En of dat nou in een bepaald moment gebeurt, dat je kan aanwijzen, of dat dat geleidelijk aangebeurd is en je kan zo'n moment niet zo goed aanwijzen in je leven, maar dat er een tijd in je leven gekomen is dat het anders geworden is. Dat het wel lijkt of alles nieuw geworden is. Alsof je andere ogen gekregen hebt. Je zit anders te luisteren onder de prediking. Je gaat heel anders Gods woord lezen. De psalmen die krijgen zo'n waarde voor je. Je gaat ze heel anders zingen zoals je ze ooit tevoren gezongen hebt. Ja, je krijgt ogen om te zien. Ja, om de Heere te zien in alles wat je meemaakt. En je krijgt vooral ogen voor die God die daar in de hemel woont, die zich openbaart door de schriften. Die is werkelijk, en zo ga je het ervaren, het allerhoogst en het eeuwige goed. Wat ga je hem lief krijgen? En juist vanwege die liefde wil je niet zondigen. En als je dan toch weer zonde ontdekt, doet het verdriet. Jawel, je zou het heel anders willen. Nooit meer zondigen. En toch, het komt elke keer weer boven. En als ze dan in zulke omstandigheden eens aan jou zouden vragen, aan u zouden vragen, zeg, ben jij bekeerd? Ben jij een kind van God? Dan kunnen juist die vragen je zo in verwarring brengen. Want daar durf je, ondanks dat wat er gebeurd is, toch geen antwoord op te geven. En toch, als je dan vanmorgen het meegelezen hebt in Johannes 9, kun je die blind geborene zo goed begrijpen. Die te midden van alle verwarring die er nog in zijn hart is, bij al die vragen die op hem afkomen, toch kon zeggen, één ding weet ik, dat ik blind was en nu zie. Is het zo gebleven in je leven? Of is er misschien ook een periode in je leven gekomen dat je met alles wat er gebeurd is, net als die man, in de eenzaamheid terechtgekomen bent? Nee, niet doordat de gemeente of een kerk had je onder censuur gezet heeft en buiten de kerkdeur gezet heeft, dat niet. Maar dat je door de prediking van het woord met alles wat er geweest is, er buiten gezet wordt. En dat je eigenlijk in een gemis terechtkomt. Nee, je gooit niet weg wat er gebeurd is, maar je kan er niets meer mee. Je weet niet hoe je daar nou verder mee moet. En als dan in de prediking die vragen gesteld worden. Wat dunkt je van de Christus? Ken je de Heer Jezus? Versta je de dichter? Geef mij Jezus of ik sterf. Als er van die persoonlijke vragen aan je gesteld worden, die alles te maken hebben met die ene naam onder de hemel gegeven, de zaligheid, de zaligmaker. Dat je ten diepste daar geen antwoord op weet. En dat het je zo verwart. En dat je dan denkt, zie het wel, ik heb nog niets. Misschien heb je het een ogenblik gedacht, maar als zulke vragen op je afkomen, die betrekkingen op Christus, dan lijkt het wel alsof je geen antwoord kan geven. En het wordt voor je waarneming opnieuw donker. Zo kan het zomaar gaan, net als bij deze man. Het staat in de schriften, dus dit kan zo voorkomen. Dat je met alles wat er geweest is, een buitenstaander wordt, opnieuw. Voor je gevoel afgesneden van alles. Je hoort niet bij het volk van God. En je denkt dat de Heere ook niet meer aan je denkt. En als dan die vragen over Christus op je afkomen. En je overdenkt het bij jezelf. Dan zeg je, wie is hij eigenlijk? Wat is die persoon voor mij in de nevelen gehuld? En juist dat maakt je zo arm, dat maakt je zo ellendig. En bij tijden zeg je het, Ik vrees dat ik nog alles mis en dat het werk bij mij geen waarheid is. En je bent zelfs geneigd om alles wat er geweest is weg te gooien. Je wordt een buitenstaander. En je hoort wel van hem, maar je kent hem niet. Althans in die zin dat hij persoonlijk tot je kwam en persoonlijk tot je begon te spreken. Let dan eens op wat de Heer Jezus hier doet in deze geschiedenis. En ik hoop dat het vanmorgen gebeurt, hier in de kerk. Nou weet de Heer Jezus raad met zulke mensen. Met radeloze mensen die er buiten gezet worden. Juist door de wet, door de mannen van de wet, door die wetgeleerden. De Heer Jezus weet raad met mensen die voor zich, voor hun waarneming, alles nog missen. Hij weet raad met mensen die hem missen. En omdat hij de raad mee weet, gaat hij het anders maken. Want dan gaat hij je opzoeken in al je zielsverdriet, met al je raadsels in je hart. Want hij maakt het ook vandaag nog waar en hij maakt het steeds weer waar. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij het leven. Is het dat mijn vijandschramschap brandt, uw rechterhand zal redding geven. Want de Heere is zo getrouw als sterk. Hij zal zijn werk voor mij volenden. Kijk, en dat heeft die blindgeborene mogen ervaren. Juist toen hij een uitgeworpene was, een veroordeelde was, daar ronddolde en voor zijn waning niemand meer zorgde voor zijn ziel. Toen hoorde Jezus van hem. Toen wist Jezus van hem. Toen sloeg hij zijn ogen op hem. Ja, zijn ogen waren al die tijd al op hem geslagen. En toen die blindgeborene die genezen was, het niet meer kon verwachten, was Jezus nabij om zichzelf aan hem te openbaren. Hoe deed de Heer Jezus dat? Door een ontdekkende vraag te stellen. Onze tweede gedachte. Christus ontdekkende vraag. U kunt zich wel voorstellen dat deze man, en nu bedoel ik dat natuurlijk geestelijk, met dat uitwerpen buiten de synagoge, daar in die eenzaamheid, voor zijn waarneming weer in een duisternis terechtgekomen was. Hoe was die man daar nou onder? Sprak hij de overste van de synagoge tegen? We lezen het niet. Hij protesteerde niet. Hij ging niet naar de rechter. Hij ging niet in hoger beroep. Hij diende geen appel in, maar hij boog eronder. Hij weersprak de mannen van de wet niet, die hem achterna riepen, je bent in je zonde geboren. Daar ging hij niet tegenin. Waarom niet? Het was de waarheid. O jawel, toen hij in gesprek was met die fariseeën, de schriftgeleerden, en ze begonnen negatieve dingen over die weldoener te doen, over die profeet die hem genezen had, toen sprak hij wel tegen. Want in zijn ziel was de overtuiging geboren, die profeet die mij genezen heeft, die kan geen zondaar zijn. Die is van God gezonden. Maar toen deze mannen hem hebben uitgeworpen en hem nariepen, je bent in je zonde geboren, toen had hij tegen al die aanklachten niets meer in te brengen. Ik lees er niets van. En zo kwam hij in de eenzaamheid terecht. Buitengesloten, in een doodlopende weg. Je gelooft het niet, hè? Maar weet je, Dat als een mens in een doodlopende weg komt, is het meest geschikte moment voor Jezus om te komen. En dat doet hij ook altijd. En degenen die het uit ondervinding weten, die zullen dat met mij getuigen. Juist als je denkt dat niemand meer voor je zorgt, zal blijken dat hij je pad gekend heeft. En dan komt de Heer Jezus. Jezus hoorde dat ze hem uitgeworpen hadden en hem vindende zeide. Als de goede herder zoekt hij zijn verloren schaapje op. Want de liefde, hè? Want de liefde van die herder vind je niet. En dan zegt hij tegen die man, gelooft gij in de Zoon van God? Dat is een vraag. Daar kon die man niet meer omheen. Daar waren ze onder vier ogen. Er was niemand bij, hè? Met z'n tweeën. Jezus en die buitengeworpen zondaar. Zeg zondaar, geloof je in de Zoon van God? Er moet antwoord op komen, hè? Want Christus vraagt het. Er zijn handschriften die zeggen dat de Heer Jezus gezegd zou hebben, zijt gij de Zoon des mensen. Ja, wat heeft hij nu echt gezegd? Zijt gij de Zoon van God of zijt gij de Zoon des mensen? Misschien maakt het ten diepste helemaal niet uit, want hij is het allebei. Hij is de middelaar Gods en der mensen, Zoon van God en Zoon des mensen. En toch geloof ik, als ik naar de context kijk, ook de bredere context van het Johannesevangelie, dat Christus heel specifiek gevraagd heeft, gelooft gij in de Zoon van God? Het is Johannes die deze uitdrukking namelijk heel veel gebruikt. Dus het past precies bij de stijl van Johannes' evangelie. En daarbij, de Heer Jezus is bezig om deze man nieuw licht te geven over wie Christus is. Want uit heel deze geschiedenis blijkt wel dat die blindgeborene ging geloven dat Jezus een zoon des mensen was. Een profeet, bij God vandaan ontvangen. Maar hij zag nog niet dat het de Zoon van God was. En daar wil de Heer Jezus hem nou brengen. Opdat deze man een helder zicht krijgt op wie nu die persoon is die hem genezen heeft. En daarom die vraag. Gelooft gij in de Zoon van God? En die vraag komt vanmorgen ook van Christus door de prediking tot u en jou. En de Heere wacht op je antwoord. Dus je mag niet zwijgen. Dat is brutaliteit. Gemeente, lieve gemeente van Kralingen, gelooft gij in de Zoon van God? Er moet een antwoord op komen. Want daar hangt je zaligheid van af. Hoor het diezelfde Heer Jezus zeggen. Die in de Zoon van God gelooft, heeft het eeuwige leven. Maar die de Zoon ongehoorzaam is, die heeft het leven niet en de toorn van God blijft op hem. Voelt u? Hier moet een persoonlijk antwoord op komen. Een antwoord van God geleerd. Toen de Heer Jezus deze vraag aan die blindgeborene stelde, stond die man met lege handen. Wat een ontdekkende vraag. Die man kon er geen antwoord op geven. Maar hij wilde het wel. Versta je dat? Te moeten, te willen, door Gods genade en niet te kunnen. Ja, wat wist deze man eigenlijk van de Heer Jezus? Ja, het was een mens genaamd Jezus. En hij noemt hem een profeet. Hij zegt hij is van God gezonden. Hij kan nooit gezondigd hebben, want dan zou hij zulke grote wonderen niet kunnen doen. Maar hij begreep niet dat diezelfde man de Zoon van God was. Gelooft gij in de Zoon van God? Weet u wat die vraag eigenlijk wil zeggen? Geloof je nu dat God in Christus zondaren zalig maakt, waarvan u er één van bent? En wat een wonder als die vraag van Christus in je hart wordt gelegd. En zodanig in je hart wordt gelegd dat het niet anders meer kan dan er een antwoord op moet komen. En het antwoord bij deze man kwam. Een antwoord vanuit zijn gemis. Wie is hij, Heere? Opdat ik in hem geloven mogen. Het is net alsof ik die man hoor zeggen: Heere, wie is hij toch? Vertel het mij toch. Openbaar het mij toch. Hier heb je nou een man die is niet meer tevreden met het wonder wat er gebeurd is. Hier heb je nou een voorbeeld van een mensenkind die niet meer tevreden kan zijn dat hij ziende geworden is. Maar hij wil weten wie die weldoener is. Wie is hij, Heere? Dat licht miste nou die blindgeborene. Wie is hij, Heere? En waarom wilde hij dat nu zo graag weten? Hij zegt het zelf, opdat ik in hem geloven zou. Heere, maak hem aan mij bekend. Hoe zal ik anders in hem geloven als ik niet weet wie hij is? Hierin hoor ik nou echt een heilbegerige zondaar. Die licht wil hebben over die Zoon van God. Wie is hij toch? Want ik voel het van binnen. Hem heb ik nodig. Alleen het geloof in hem kan mij redden in de omstandigheden waarin ik nu gekomen ben. Als een buitenstaander die in zijn zonde geboren is. Wie is hij, Heere, opdat ik in hem geloven mogen? Vindt het weerklank in je hart vanmorgen? Lig je ook zo te bedelen aan zijn voeten? Heer, ik ben een ellendige. Ik ben een arme zondaar. Ik sta met alles wat er geweest is en ik weet het wel, maar ik kan er niet meer bij. Toch weer met lege handen. Ik kan heel veel dingen wel herkennen vanuit de schriften die in mijn ziel omgingen. Maar als het gaat om wie die Zoon van God is, dan weet ik het niet meer, Heere. Openbaar hem toch aan mij. Kom toch tot mij. Zeg toch wie u bent, Heer. Ja, mijn ziel dorst er zo naar. Naar die levende God. Wanneer komt u tot mij? Heere, wie is hij toch? Opdat ik in hem mogen geloven. En wat gebeurde er toen in het leven van deze man? Toen. Wat een heerlijk woordje, hè? Toen die man het uitriep, wie is hij, Heere, opdat ik in hem geloven mogen? Toen begon Jezus te spreken. Wat zei de Heer Jezus, die met u spreekt, is het. Onze laatste gedachte, Christus troostvol antwoord. Christus laat die heilbegerige zondaar die helemaal buiten gesloten is en die het voelt, ik ben in zonde geboren. Hij laat hem niet omkomen in zijn onkunde en in zijn gemis. Maar er is een onvergetelijk moment aangebroken in het leven van deze man. Christus gaat zich heel persoonlijk aan hem openbaren. Doet hij op een hele bijzondere manier. Hij gaat zich zo aan deze blindgeborene openbaren, gemeente. En dat vind ik zo'n mooie trek in de Heilige Schrift. Dat deze man gaat verstaan wat er al geweest is, was ook van Christus. En wat ik nu doe, is ook van hem. Want wat zegt de Heer Jezus tegen hem? En gij hebt hem gezien? En die met u spreekt dezelfde is het. In het antwoord van de Heer Jezus wordt twee keer het woordje en gebruikt. En dat is ook weer typisch iets dat hoort bij de Griekse taal. Want als in de Griekse taal zo'n soort zin of twee van zo'n soort zinnen worden uitgesproken, dan wil de Heer daar iets mee benadrukken. En hier heel concreet bij deze woordjes en gij hebt hem gezien en die met u spreekt is het, daar wil de Heer als het ware mee benadrukken. U hebt hem niet alleen eerder gezien dan dit moment, maar die persoon die op dit moment met u spreekt, die is die Zoon van God waar je hart nu naar uitgaat. Degene die je ogen opende, dat is nu dezelfde persoon die voor je staat. Met andere woorden, alles wat je tot nu toe van mij gekregen hebt, vanaf dat moment dat ik je ogen geopend heb, dat was al van mij. En nu sta ik hier voor u in diezelfde persoon. Ik ben de Zoon des mensen, maar ik ben ook de Zoon van God. Ziet, hier ben ik. Ziet, hier ben ik. Wat een liefde van Christus. Wat een troostvol woord hoorde deze buitengeslotene van Christus zelf. Misschien heeft die man wel gedacht, zal er ooit nog iemand naar mij omzien, nu ik buitengesloten ben? Zal het ooit nog goed kunnen komen tussen God en mijn ziel? En toen was daar Christus, en hij openbaarde zich aan deze blindgeboren man. Het is net alsof ik weer even iets terug hoor over de preken van Hooglied 2. Dat is de stem van mijn liefste, die met u spreekt, is het. Het is net of ik die bruid verder hoor zingen en ziet, hij komt, springen op de bergen, huppelen op de heuvelen. Hier in Jeruzalem komt Christus tot een mensenkind die het niet meer weet, springende op de bergen, huppelende op de heuvelen. Van al de onmogelijkheden van deze man heen. En daar klinkt de stem heel persoonlijk tot die man. Ziet, hier ben ik, de Zoon van God, in wie je zo graag geloven wil. Hier ben ik. Ik ben het. Ik ben gekomen van God tot wijsheid, tot rechtvaardigheid, tot heiligmaking, tot een volkomen verlossing. Wat een meevallen voor die man. Wat een wonder toch. Ongedacht, onverwacht was hij daar. En openbaarde die zaligmaker zich, die middelaar zich aan die uitgeworpen zondaar, die nergens meer bij kon, die dacht dat er niks meer van God bij was. En die nochtans op zijn bijstand wachtte. Ken je zo'n moment in je leven? Of mag het misschien vanmorgen gebeuren? Dat je hier zit te luisteren of thuis en je kan nergens meer bij. Je mist hem. Je mist een openbaring van hem. En daar komt hij vanmorgen in het gewaad van het woord. Daar komt hij vanmorgen door de prediking van het evangelie. Hij komt heel persoonlijk en hij zegt, ik ben gekomen voor u. Ik ben door mijn Vader geschonken aan u. Ik ben gekomen om je wijsheid te geven waar je alle wijsheid mist, dat je niet meer weet hoe het goed moet komen. Ik ben tot je gekomen met al je zonden en ellende, als je niet meer weet hoe het goed moet komen tussen God en je ziel. Ik ben gekomen om je leven te vernieuwen. Ik ben gekomen om je volkomen te verlossen. O arme zondaar, hoor dan mijn stem, zie dan op mij. Ik ben gekomen, ik ben vanmorgen gekomen. En diegene die je genade gaf voor deze tijd, dat ben ik. Geloof het toch, dat had ik je al geschonken. En nu kom ik vanmorgen en ik laat zien wie ik nu ben. Ik ben Jezus. De zaligmaker van je zonden. Ik ben gekomen om ook u, uitgeworpene, buitenstaander, zalig te maken. Want, o zondaar, ik heb je lief. Ik heb je hartelijk lief. En dat heb ik toch al laten blijken. Dat heb ik toch al laten merken. Voor vandaag toch. Nu kom ik en ik zeg het. En die met u spreekt, dezelfde is het. Opdat de Heilige Geest vanmorgen door de prediking dat geloof in je ziel werkt, wat ik hier lees bij deze man. En hij geloofde. Dan breken alle banden. Dan verdwijnt de vrees. Dan zie je niemand dan Jezus alleen. Dan hoor je zijn stem. Valt het licht op datgene wat er geweest is. En je bemerkt iets van zijn opzoekende liefde. Ik heb u lief. Ik geloof, Heere. En al misschien moet je er vanmorgen dan nog wel bij zeggen. Kom mijn ongelovigheid te hulp. Maar ik kan niet anders meer. Ik geloof, Heere. Ik kreeg geloof. En daarom ken ik de afgrond van mijn ellend. Ken ik ook de volheid van ontferming. Door Gods hand tot mij gewend. Daarom ken ik bange dagen, vloek en toorn en doem en dood. Maar ik zag ook de heilsondagen, die verlost en redt uit nood. Ik kreeg geloof en daarom deel ik in het hoogste goed. In gemeenschap met mijn heiland is het zalig deel. Zo zoet. Daarom deel ik in verzoening door het lam voor mijn geslacht. Dat de volle boetedoening ook voor mij teweegbracht. Ja, Heere, ik geloof. Kom mijn ongelovigheid te hulp. Dan blijft er aanbidding over. Dan blijft de verwondering over. Kijk het maar bij deze man. Hij buigt diep aan de voeten van de Heer Jezus. Er staat en hij aanbad hem. En dat is in de Heilige Schrift een heel diep woord. Zoals dat vinden in de Griekse taal. Hij aanbad hem. Hij boog zo diep voor de Heer Jezus, dat hij de voeten van de Heer Jezus kuste. Dat zit in dat woord aanbidden opgesloten. Misschien heeft hij zijn beide handen wel de voeten van Christus gegrepen. Nee, niet zoals Maria Magdalena, maar vanwege de verwondering. En wat betekent het nu als een mensenkind door Gods geest mag zeggen, ja, Heer, ik geloof. En hij aanbad hem. Dat is niets anders dan met Thomas. Weet je het nog? Vorige week bij die tweede tafel. Die Thomas. In een weg van zoveel strijd, zoveel aanvechtingen, ook een buitengeslotene. Ziende in de wonden van Christus' handen mag zeggen: mijn Heer en mijn God. Wat blijft er dan over? Als Gods geest het werkt, nadat Christus zich aan je ziel openbaart: ja, Heere, ik geloof dit. Beminnelijk vorst, uw schoonheid hoog te loven gaat al het schoon der mensen ver te boven. Genade, dat is het. Genade is op zijn lippen uitgestort, die geëeuwiglijk van God gezegend wordt. Amen. Wij de Heer nog bidden en danken. Heere, wat een wonder toch, dat u uzelf openbaart vanuit het woord en laat zien wie u bent. en waartoe u gekomen bent, juist voor die buitenstaanders. Heer, u weet of er vanmorgen zijn geweest, bij wie het door de werking van de Heilige Geest klinken mocht. Ik geloof, Heere. En hij aanbad hem. U weet ook of de strijd nog gebleven is. Of we zo last van ongeloof hebben. U kunt het toch verbreken, Heere. Want u bent het zelf die dat werkt in het hart van een zondaar. Ik geloof, Heere. Zoals bij die blindgeborene. Wilt u zelf de vrucht geven op de prediking. En dat we elkaar vanmiddag weer mogen ontmoeten. Als het gaat om de prediking van de beloften van het evangelie. Zou u dan opnieuw in ons midden willen zijn. Zegen ook het werk van de zondagsschool. Als de kinderen met de juffers en de meesters weer samen mogen komen. En wilt u ook dit werk zegenen. Wij hebben dat niet verdiend. Maar vragen het uit genade om Jezus wil. Amen. Laten wij tot slot zingen op Psalm 119. Vers 52, hoe zoet zijn mij uw redenen geweest, geen honing kon het gehemeld beter smaken. 119, vers 52. Alleen in vrede draagt mij u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.